Ik heb denk ik best wel wat huizen gezien. Maar dat eigenlijk geen één huis voldoet aan de Nederlandse standaard.
Welkom bij Vitamine S, de podcast voor Nederlanders en Belgen die in Spanje wonen en werken of dit graag zouden willen. Ik, Tessa en mijn goede vriendin Danique wonen sinds 2018 in Spanje en genieten elke dag van dit prachtige zonnige land. In deze podcast delen we ervaringen, geven we tips en tricks en inspireren we Nederlanders en Belgen hun dromen te volgen. In deze 6e aflevering alweer een interview met powervrouw Dorieke van Manen. Dorieke woont sinds september 2018 in Spanje. Tijdens haar studie HBO verpleegkundige ging het knagen. Is dit het? Wil ik dit nu mijn hele leven blijven doen? Ze kreeg interesse in schrijven en fotografie en ze wilde de wereld zien. Ze besloot 3,5 jaar geleden een klein stapje te maken. Een korte reis naar IJsland. Maar daar ontmoette ze Adrian, haar grote liefde. Ze besloot een maandje naar Barcelona te gaan om hem op te zoeken. Maar kort daarna gooide ze volledig het roer om. Ze verliet het Nederlandse dorpsleven voor het bruisende Barcelona. Ze scholde zichzelf om tot fotografe, startte haar eigen onderneming en dompelde zich in het Spaanse leven en de Spaanse taal door haar vriend en haar schoonfamilie. Hoe was het om zo'n rigoureuze stap te maken en alle aspecten in haar leven te veranderen? Hoe heeft ze dat gedaan? Je hoort het in deze gloednieuwe aflevering van Vitamine S. Welkom allemaal bij alweer de 6e aflevering van Vitamine S, de podcast. En vandaag zitten we met Dorieke van Manen.
Hoi.
Hallo.
Hoi Dorieke.
Wat goed. We zijn even afgereisd naar Reus in de buurt van Tarragona. Want daar woont zij. En we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal, hoe je hier terecht bent gekomen en hoe jij je dagen hier vult. Dus laten we beginnen weer even met iets over jezelf. Dus je leeftijd, je woonsituatie, privé situatie, dat soort zaken.
Ja, ik ben 27 jaar en ik woon sinds 2018 in Spanje. Eerst een paar maanden in Barcelona en daarna zijn we verhuisd naar Reus. Dat is een klein stadje dichtbij Tarragona. En ik woon hier met mijn vriend samen en ik werk hier als fotograaf hier in Spanje en in Nederland.
Leuk. Ja. Dus ben je wel begonnen dus in Barcelona een paar maanden?
Ja.
En toen, en wat was de reden dat jullie uit Barcelona weg zijn gegaan?
Barcelona is op zich echt een hele toffe stad om te wonen. Maar wat we allebei wel merkten is dat we houden heel erg van naar de bergen gaan. We houden heel erg van vrij zijn. En we hebben twee vrienden hier wonen in Reus en we gingen hier af en toe wel eens heen. En die zeiden, kom naar Reus, kom hier wonen. En ik dacht echt, ja, wat moet ik hier doen? En heel veel over gesproken met mijn vriend. En de huizenprijzen bijvoorbeeld zijn hier best wel een stuk lager. Dus stel dat je voor samenwonen, als je... Kijk, in Barcelona wonen wij een soort van op kamers. Wij wonen met meerdere mensen. En als je dan een koppel bent of een stel, krijg je op een gegeven moment toch wel de behoefte. Oké, het zou wel leuk zijn als we iets hebben voor onszelf. Nou kan dat natuurlijk in Barcelona, maar dat kan ook een beetje buiten Barcelona. En dan heb je gewoon eigenlijk veel meer voor
voor je geld.
Ja, en Reus... We hebben wel gekeken voor dorpjes of stadjes om Barcelona heen. Maar ja, toch omdat die vrienden hier wonen. En we hebben activiteiten hier gezien die gedaan worden. Eén dag zijn we hier naartoe geweest. En na 5 uur gaat alles in één keer weer open. Mm-hmm. 'S middags. Dus dat is heel leuk. En dan bruist de stad ook wel echt. En je hebt alles wat je nodig hebt in een stad hier. Maar toch echt dat dorpsgevoel. Toen hebben we voorzichtig huizen gekeken en toen vonden we toch iets. En toen zeiden we, laten we het een jaar proberen.
Ja.
En dat jaar is heel goed bevallen.
Ja. Nog steeds hier.
Ja.
Ja, het is ook echt een mooi huis. Hè. Dus de luisteraars kunnen dat niet zien. Maar het is echt een groot huis. Met allebei een eigen grote werkkamer. En natuurlijk in deze omstandigheden ook heel fijn. Een grote keuken. En ja, dat is in Barcelona gewoon heel moeilijk. Hè,
voor deze ruimte voor deze prijs is lastig. Ja. Hey, en hoe ben je dan... want we hebben nu al van hoe je in Barcelona naar Reus komt. Maar hoe ben je überhaupt in Spanje beland?
Dat is wel een redelijk verhaal. In Nederland werkte ik in de zorg. Ik heb een opleiding gedaan in de zorg. Is een mbo-opleiding. En daarna ben ik begonnen met de hbo-verpleegkunde. En in die opleiding had ik al heel vaak het gevoel... Oh, ik zou wel willen reizen. Ik zou wel wat creatiefs willen doen. Schrijven, fotograferen. Nou, ik was echt overtuigd dat ooit een boek van mij uit ging komen. En, toen dacht ik, nou oké, ik wil reizen. Toen ben ik naar IJsland gegaan. Voor, 5 dagen. en daar heb ik Adrian ontmoet. Nou, dat was leuk. Absoluut geen liefde op het eerste gezicht. Hij had ook gevraagd, net voordat ik wegging. Want ik had hem, het was mijn laatste dag en zijn eerste dag. En hij vroeg aan mij, wil je nog wat eten voordat je naar het vliegveld gaat? En ik had een mars. Ik dacht, nou, ik ben wel oké. En toch even met hem meegegaan. Dan kreeg ik Spaanse ham. Had hij meegenomen. En daar hebben we zeg maar elkaar leren kennen. En,
hoe lang is dat geleden?
3 jaar. 3,5 jaar wel. Mm. Ja. En toen ging ik weer naar huis en ik had hem nog informatie gestuurd over een hike die ik had gedaan. En toen raakten we eigenlijk aan de praat en dat groeide best wel snel uit tot hele lange Skype-gesprekken en met elkaar bellen. En toen dacht ik, ik zou wel naar Barcelona willen. Dat zijn dan dingen die je dan tegen elkaar zegt. Ja, als je een keer naar Barcelona gaat, dan heb je altijd plek om hier te blijven.
Je persoonlijke gids.
Ja, dat zijn dingen die je zegt tegen elkaar. Maar doe je dat ook? En toen dacht ik, oké, dat doe ik dan. Dus ik had tickets geboekt en toen ging ik naar Barcelona. En toen ben ik hier 5 dagen geweest. Nou ja, dat was eigenlijk het idee. Ik ben langer gebleven, omdat de laatste dag word ik heel ziek door paella. Ik had nog nooit paella gegeten. Toen ben ik nog 2 dagen extra gebleven. En in die 5 dagen, of nee, die 7 dagen dat ik bij Adrian was, was ik echt zo ontzettend verliefd geworden op hem. En toch weer naar Nederland gegaan. En daarna ben ik nog een paar keer teruggegaan in augustus, geloof ik. In juli en augustus. En, hij is toen een paar keer naar mij geweest. Nou, en dat groeide zeg maar zo, toen rolden we zeg maar echt wel in een relatie. Kort na mijn bezoek aan... ik denk in oktober dat jaar. In oktober dat jaar ben ik mijn opleiding gestopt. Met het idee, oké, ik wil wat anders met mijn leven. Ik wil gaan schrijven of fotograferen. Maar vooral reizen. Ik wilde heel graag reizen. Yeah. En toen heb ik nog een jaar doorgewerkt. Ook om geld te sparen. Voor dat reizen wat ik ging doen. En toen was het weer zomer. En heb ik mijn huis opgezegd, mijn baan opgezegd. En eigenlijk kan nog een paar koffers over. En toen ben ik naar Barcelona gegaan. Want Adrian had gezegd, anders kom je eerst een maand naar mij toe.
Ja, als begin zeg maar gewoon. Ja.
Dus toen ben ik naar hem toe gegaan. En ook alle spullen die ik had, heb ik ook gewoon meegenomen naar Barcelona.
En, lichtgewicht backpack zat er niet zo bij dan.
Nee, maar echt. Ja, ik denk 3 koffers in totaal. Dat valt op zich nog mee.
Ja,
en
zeker mee.
Een aantal spullen in Nederland achtergelaten. Dus ik ben daar toen een maand geweest. En ook om even te ontdekken, wat wil ik nou eigenlijk? Toen heb ik, ik had in dat jaar was ik ook overigens begonnen met een schrijfopleiding. En daar ben ik ook mee gestopt, omdat ik dan naar Barcelona ging. Eigenlijk ging reizen. En toen in Barcelona ontdekte ik eigenlijk dat fotografie echt heel erg leuk vond. In de studio bezig zijn. Dat trok mij wel heel erg. En toen had ik eigenlijk bedacht, ik ben in juli en augustus nog teruggegaan naar Nederland voor werk. Toen ben ik ook bij een familie gebleven, omdat ik zelf natuurlijk geen huis meer had.
Want toen had je je baan nog in Nederland?
Ja, ik had mijn baan eigenlijk opgezegd. Maar in de zomermaanden is in de zorg is het altijd wel een beetje nood aan de man. En ik werkte als een soort van voor PGB.
Ja.
Dus zeg maar zorg aan huis. En bij die familie mocht ik ook blijven. De hele, hele goede band met die familie. En toen in september had ik twee opties. Of ik ga reizen. Ik ga al mijn geld opmaken aan reizen. Hele mooie ervaringen opdoen. En weer terugkomen naar Nederland. En weer in de zorg gaan werken. Of ik ga het geld dat ik heb gespaard investeren in een nieuw leven opbouwen. En om fotografie aan te leren en dat als werk te gaan doen en in Barcelona te blijven. Ja,
ja, daar heb je natuurlijk ook wel veel geld voor nodig inderdaad, ja. om nieuwe dingen te leren. En hoe heb je dat toen aangepakt?
Ik ben toen, de eerste maanden, kijk, ik wist natuurlijk, behalve dat ik met mijn mobiel al heel veel gefotografeerd had, wist ik technisch echt niets van fotografie. Dus ik heb een cursus gedaan de eerste maanden. Om die techniek onder controle te krijgen. En toen heb ik familie en vrienden gevraagd. Hey, mag ik jullie eens een keer fotograferen? Producten heb ik gefotografeerd. Echt van alles. En toen heb ik een beetje een portfolio opgebouwd. En ook met modellen. Of met meiden die dan model wilden zijn. Veel gefotografeerd. Het had ik best wel een leuk, decent, portfolio. Mm. En een website gemaakt, een Instagram. En zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. En in het begin wist ik nog niet zo goed wat ik wilde doen. Of ik voor bedrijven wilde fotograferen of voor mensen. En bruiloften, dat vond ik wel heel leuk. En eigenlijk door de maanden heen merkte ik, ik vind mensen fotograferen toch wel heel leuk. En bruiloften vind ik heel leuk.
Oh,
en toen toch gedacht, maar als ik dat echt heel tof vind, waarom ga ik daar niet voor? En dat is eigenlijk sinds het laatste jaar ben ik daar echt helemaal voor gegaan. Ja,
ja, en doe je dat dan in Spanje of ook nog in Nederland? Of?
In Spanje en Nederland. In het begin, in Spanje had ik nog niet echt een groot netwerk. Dus bijvoorbeeld in Nederland, dan ging ik naar Nederland reizen. En dan wisten mensen dat ik daar was. En dan ging ik ook geld vragen voor fotoshoots. Zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. En ook net als met een stukje marketing komt erbij kijken. En in het begin had ik me heel erg gefocust op mijn Nederlandse publiek. Of mijn Nederlandse als doelgroep had ik dat aangehouden. Maar vanaf eigenlijk het begin van het jaar wilde ik die switch maken. Om toch echt wel minimaal 50-50 te gaan werken. Dus meer ook hier in Spanje. En met name in Barcelona voor koppels en bruiloften. Dus ik heb een tweede Instagram aangemaakt. En daarmee probeer ik, ga ik eigenlijk een beetje meer in Spanje werken.
Ja.
Maar nu is het natuurlijk corona, is een hele gekke periode. Dus eigenlijk qua fotoshoots en bruiloften is het best wel op een laag puntje.
Ja, wat doe je nu dan?
Ja, voor nu, wat wel echt wel door blijft lopen, en dat verbaast me dan weer, is dat de fotografie voor vrouwelijke ondernemers. Ja. Dat ben ik op een gegeven moment, dat is zo begonnen. En door mond-op-mond reclame komen er toch nog wel daarvoor fotoshoots binnen. Of voor kleine ondernemers hier. Ja, en dat is echt wel hier in Spanje. En aanvragen die ik nu krijg vanuit Nederland. Die schuif ik door naar collega's. Of ik zeg, maar ik kom een ander keertje weer in Nederland.
Leuk.
En het netwerken, want we hadden het net ook een keer over dat. Dat je met hier in Barcelona ook nog, dus niet hier, want we zitten nu in Reus. Maar dat je met netwerken ook, hoe doe je dat? Hoe heb je dat opgepakt?
Ik denk gewoon met mensen afspreken. Dus in Barcelona zijn echt daar wel heel veel alternatieven voor. Je hebt best wel veel activiteiten voor om te netwerken. En hier in Reus, kijk, Reus is natuurlijk een kleine stad, maar met nog een groter dorpsgevoel. Dus iedereen praat ook met elkaar. Dus toevallig, hier is ook een coworking. En de eigenaresse van de coworking die werkt heel veel met andere ondernemers. En zo, ja, zeker vanuit die hoek loopt dat echt wel. Ja. En verder is het gewoon, ja, weet je, je moet er ook wel een beetje op uit vrienden maken. Wat ook gewoon heel leuk is. Maar zeg maar indirect is dat ook wel weer goed voor mensen om je te leren kennen. Ja. En soms ook wel strategisch hoor. Ik bedoel, je bent wel een bedrijf. Dus soms moet je ook een beetje strategisch denken. Dus ik heb wel eens een gratis fotoshoot gedaan met iemand hier uit de buurt. Die bijvoorbeeld op Insta, weet ik veel hoeveel, volgers had. Oh, ja. En dat is heel goed voor je zichtbaarheid.
Ja, goed. Ja, goeie is dat ook inderdaad. Ja. En zal dat, want heb jij dan nog een specifieke tip? Want jij bent dus echt van scratch af aan. Eigenlijk ben je eerst gaan bedenken wat je wilde gaan doen. En toen ben je dat ook gaan doen. Heb jij nog een tip voor mensen die ook zoiets willen opzetten?
Ja, denk in kleine stukjes. Dus zeg maar. Ik kan me voorstellen als je ergens anders een bedrijf op gaat bouwen. Zeker in het buitenland. Kan het best wel overweldiging zijn. Dus dan zie je het misschien als één groot geheel. Oh, ik moet een bedrijf of ik ga een bedrijf opstarten. Maar ik zou echt per stukje kijken wat je kan doen. Ja, kijken wat manageable is en doe dat. Zeg maar, iedere dag kan je weer een klein steentje
toevoegen. Kan niet in één keer allemaal en een goede strakke website en meteen de klanten. Dat gaat allemaal stapsgewijs.
Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat is sowieso al wel met een bedrijf of als je onderneemt. En ik denk wat hier helpt in Spanje, sowieso de taal. Als je de taal spreekt. Misschien meer in Reus dan in Barcelona, dat weet ik niet.
Maar dan Catalaan of Castellano?
Nee, Castellano. Spaans is wel oké hier. Tenminste, ik spreek Spaans en geen Catalaans.
Ja.
Ik denk vooral de taal. Als je de taal kent en mensen leert kennen.
Ja, en dus naar mensen te kennen, afspreken, naar evenementen gaat of wat dan ook.
Ja.
Dan kom je wel in dat netwerk terecht. Ja.
Ja, en ook wel geduld daarmee hebben. Want dat is bij mij is dat ook niet in één keer gekomen. Ik merk nu na 2 jaar dat pas echt een beetje begint te lopen. Ja. En in het begin was ik daar heel gefrustreerd over. Dat ik dacht, oh. En ik dacht echt toen ik hierheen kwam, nou in een jaar heb ik hier een booming business. Nou heb ik me daar even dus ik denk ook wel geduld hebben. En je kan ook risico's een beetje incalculeren. Hè? Dus zoals ik had wel best wel wat gespaard voordat ik hierheen kwam.
Ja.
En nu heb ik wel geluk dat ik samen ben met mijn vriend. Dus ik hoef, zeg maar, als het even niet gaat, heb ik ook wel een vangnet.
Ja.
En zeker nu met de corona is dat heel fijn.
Ik wil even terugspoelen nog naar dat je hier eigenlijk net aankwam. De vraag stellen we eigenlijk altijd van waar moest je nou het meest aan wennen toen je hier net aankwam?
De tijden hier in Spanje. Bijvoorbeeld om 5 uur had ik dan het gevoel, oh, de dag is weer voorbij. En,
in Nederland bedoel je, had je dat gevoel?
Sorry, in Spanje.
In Spanje,
had ik dan echt het gevoel, oh, mijn dag is voorbij. Het is al 5 uur. Of als ik bijvoorbeeld pas om 10 uur begon met werken. Of met in dat geval, zeker in het begin, met bijvoorbeeld de cursus. Hmm. En dan begon ik om 10 uur. En dan voelde ik me schuldig, joh. Dan dacht ik echt, nou, lui, ik kom echt laat uit bed en
niet productief genoeg of zo.
Ja, ja. En dat is, en ook qua eten, dat ik bijvoorbeeld om 12 uur al trek had.
Oh ja.
Om 5:30 trek. En ja. En dat, en wat ook wel was, is ik ben in Nederland ben ik opgegroeid in een dorp en later woon ik in echt een klein stadje. En die transformatie naar een grotere stad, zeg maar zoals Barcelona. En maakte ook wel dat mijn hele routine wegviel. Dus even de auto pakken, even naar de Albert Heijn scheuren voor een zak brood. Ja. dat was daar niet. Dan pakte je de fiets en dan moest ik echt zoeken. Oh, maar waar zit ik mijn fiets neer? En dan moet ik nog lopen naar de winkel. Ja, moest ik daar wel aan wennen, ja.
Ja, dus eigenlijk niet alleen maar ook het land Spanje, maar ook gewoon van een dorp of kleine stad naar echt zo'n wereldstad verhuizen.
Absoluut.
Alles wat daarbij weer komt kijken.
Ja, en de warme maaltijd in de middag. Wij eten zeg maar 2 keer best wel een flinke maaltijd. Voordeel daarvan is dat je echt in Nederland had ik echt zoveel koekjes en snoep. Ja. Hier bijna niet. En dat is echt omdat je 's middags gewoon veel meer eet.
Ja, en veel voedzamer dan ook.
Absoluut. Ja.
En weet je, zei het ook van, hè, dan om 5 uur heb ik het idee, had ik het idee, dacht om is. Maar dat is in Spanje niet zo. Maar vind je dat positief?
Ja, oh, absoluut. Ja.
Ja, oké.
Okay. Ja. Beide past heel goed bij me. En je hebt gewoon nog de hele avond. Man, om 6 uur is het pas een soort van eind van de middag. Ja. Ook als ik contact heb met mijn familie of vrienden uit Nederland, dan is het voor mij nog ochtend en zijn hun al aan hun lunch bezig. En dat voelt echt als letterlijk alsof er een tijdverschil is. En dat is niet zo. Ja. Maar dat is wel een heel groot verschil.
Oh, dat is grappig inderdaad. Herkenbaar. Of wat je dan bijvoorbeeld om 5 uur dat mensen in Nederland al zeggen van fijne avond. Terwijl ik dan zit het al nog helemaal in de middag of zo. Weet je wel. Ja, grappig.
Hey, en we hebben het over dat je wat je positief en zo vindt. Maar wat vind je nou wat minder leuk aan wonen in Spanje?
Nou, eigenlijk het enige wat ik heel vervelend vond, is in het begin ben je bezig met het proces voor je documenten. En ik weet niet hoe dat in Barcelona is, maar ik heb mijn documenten hier gedaan in Reus. En ik vond dat de mensen, zeg maar de mensen die daar werkten, spraken geen Engels. En de eerste keer dat ik daar kwam met mijn half woordje Spaans, op zich was het nog wel oké. Okay, maar ik was heel verbaasd over dat de mensen geen Engels spraken. En als jij dan als buitenlander, kijk, ik ben Nederlands, maar ik heb ook voorbeelden gezien, terwijl ik daar was, van mensen die bijvoorbeeld echt duidelijk duidelijk wel vluchtelingen zijn. Of mensen die echt misschien een Syrië of een Midden-Oosten komen. En die dus geen Engels spreken, geen Spaans. En de manier waarop er tegen die mensen gesproken wordt, of ook tegen mij, helemaal niet aardig, helemaal niet warm, niet willen helpen. En als je dan je document in orde had, dan... Nee, dat had je ze niet in orde, want er mist nog iets.
Ja.
dus dat is...
Originele 5 jaar.
Ja, en dat is wel... Dat is het enige waarvan ik echt denk, oh nee, dat is wel vervelend van hier. Maar goed, ja, echt, als je er helemaal zit.
Ja, eens één keer even door de zure appel heen bijten en dan vervolgens heb je het.
Ja, en nu soms met mijn accountant of zo, toch nog veel vragen. Ik merk dat ik wel Nederlands ben. Ik wil wel de controle houden over dingen. Ik wil alles weten.
Ja. Begrijp hoe het zit.
Ja, alles mag ook wel gestructureerd zijn. Vind ik heel fijn. Dat is hier.
Want jij werkt dus nu met een account, met een gestor ook.
Ja.
We hadden het ook even kort ook over de autonomo. Dat is dus de Nederlandse ZZP-status. Dat ben jij.
Ja.
En daar heeft dus ook een mondje bij geholpen, begrijp ik. Een accountant hier.
Ja. En dat zou ik ook echt wel aanraden. Een accountant. Ja. Mijn accountant heeft ook zeg maar de hele inschrijving gedaan.
Oké.
Ja.
Ja, want jij factureert ook naar Nederland, neem ik aan.
Ja.
Hoe zit dat dan precies?
Als je factureert naar Nederlands particulieren, heb je ook een ROI nodig. Dus dat is zeg maar een buitenlands BTW-nummer. Dus zeg maar intracommunitair.
Ja.
Dus dan kan je bijvoorbeeld dat is trouwens onder bedrijven. Dus als ik bijvoorbeeld iets koop van een Nederlandse ondernemer of andersom, dan wordt je BTW verlegd. En dat kan met een rol.
Met dat nummer. Dus
op
zich wel fijn om dan even iemand te hebben die je met dat soort dingen helpt. Dat het goed gaat.
Ja, dat is heel fijn hoor. Iemand die er gewoon verstand van heeft. En die zegt tegen je precies wat je moet doen. Zodat je niks vergeet.
En heb je de NIE-nummer en dat soort dingen wel zelf gedaan? Of heb je ook hulp bij gekregen?
Ja, nee. Mijn NIE en mijn Tarjeta Verde. Dat is je green card. Dat heb ik zelf gedaan. En... ja, op zich, dat is wel goed te doen. Ja, maar er was nog wel wat fout gegaan. En toen ik mijn NIE ophaalde, toen kreeg ik het papiertje. En toen stond er bij de geboortedatum 2014. Dus ik zei tegen die man, ik zeg, dit klopt niet. Oh, jawel hoor. Nee, dit klopt niet. En hij keek nog een keer. En oh, ik zeg, ja, maar dit betekent dus dat ik 5 jaar ben. Toen moest hij niks lachen. Oh ja, dan wisten ze eigenlijk ook niet wat ze daarmee moesten doen. Of ik dus het hele proces opnieuw kon doen. Oh, en ik dacht echt, nee. En uiteindelijk moest daar dan de man die dat dan tekent, die moest erbij komen. En nou, dat kon bij per hoge uitzondering of bij hoge uitzondering kon dat dan nog
geregeld. Anders had je de rest van je Spaanse leven hier uit 2014.
Ja. Dat soort dingen. Het gaat dan ook zo onhandig allemaal. Ja. Ja.
Als ik nu terugkijk, denk ik, ja, dat was wel goed te doen. Qua afspraken maken. En misschien scheelt dat ook wel dat je hier in Reeuw zit. Dus,
je hebt dat niet in Barcelona gedaan, hè?
Nee, dat is wel echt
een groot verschil, denk ik.
Hier is het, hier om de hoek, ik kan 5 minuten lopen en dan ben ik bij het kantoor daarvoor. En dan moet je moet wel online afspraak vragen. En soms zijn er geen afspraken, maar dan moet je gewoon even heel goed elke dag checken.
En met onaardige mensen praten.
Ja, maar daar heeft Adriaan, mijn vriend, heeft daar ook wel heel erg bij geholpen. Zeker de... ja, echt rondom de papieren en vertaling en zo. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, echt
fijn.
Heel geholpen. Ja.
Hoe was het om, want je bent natuurlijk vanuit Nederland, maar hier in principe alleen, semi. En hoe was het dan om in zijn familie terecht te komen en zijn vriendenkring? En hoe is dat gegaan?
Ja, eigenlijk heel goed. Een hele warme familie. Adriaan heeft geen broers of zussen, maar wel bijvoorbeeld een nicht. En ja, nee, de hele familie is echt wel heel close met elkaar. En Adriaans moeder, die is echt, dat is zo'n fantastisch mens. En in het begin, vanaf het eerste moment sprak ze gewoon heel veel tegen mij in Spaans. En ik verstond er echt helemaal niks van. maar dat is echt, dat is altijd zo gebleven. Zij spreekt tegen mij of ik het nou versta of niet. En op een gegeven moment ging ik ook dingen terugzeggen. En ja, ontstonden er toch wel echt gesprekken. En daar ben ik echt zo dankbaar voor. Ja. En zeker het eerste jaar vond ik het bijvoorbeeld heel, heel lastig. Kijk, dat is echt dan weer die Nederlandse mentaliteit misschien. Maar ik ben wel, zeg maar, opgevoed ook van oké, kom op, je moet wel werken en je steentje bijdragen. En in het eerste jaar, zeker omdat ik nog bezig was met de cursus en met het opzetten van een bedrijf, voelde dat heel, heel vaak alsof ik niks aan het doen was. Maar bijvoorbeeld van zijn ouders heb ik altijd zo'n ontzettende soort van steun ervaren. Nooit een oordeel. Op zich van mijn eigen familie ook niet, hoor. Maar ik vond het heel bijzonder dat zij... Ja, zij stonden best wel dichtbij. En... Waren daar altijd. Ja, heel warm.
Ja, zo geen oordeel over je doet veel of je doet weinig. Of het maakt het allemaal niet
nooit,
uit.
Nooit, nooit. Of nooit, zeg, ja, en nooit over hoe ik eruit zie. Of nooit een oordeel. En dat, ja, vind ik heel... Ja, ik weet niet, hele lieve mensen.
Oh, dus. Nou, wat
ja.
Nou, dat is wel een warm bad. Dat helpt wel mee. Ik denk ook voor je Spaanse taal. Want je zegt, hè, als je schoonmoeder dan gewoon Spaans tegen je praat.
Ja.
Dan pak je op een gegeven moment toch dingen op. Dan ga je wel dingen terugzeggen.
Oh ja. Ja, dat helpt. En dat is heel leuk. Want ik weet het nog heel goed. We zaten een keer in de auto van Barcelona naar Reus. Nou, dat is 1,5 uur. Ik zat achterin samen met zijn moeder. En ik dacht, zo, dan moet ik nu 1,5 uur Spaans gaan spreken. En nou, op een gegeven moment dacht ik, nou, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. En dat was heel leuk, ja.
Leuk, ja. Hé, en wat vind je nou, wat is volgens jou het grootste verschil tussen Nederland en Spanje?
Dat Nederlanders heel veel binnen wonen en Spanjaarden heel veel buiten zijn. Dus met name dus de huizen, zeg maar, Nederlanders besteden denk ik over het algemeen veel meer tijd, geld, energie in hoe hun huis eruit ziet, dat het gezellig is. Dat het, ja, je, als Nederlander denk ik dat je meer tijd in huis spendeert dan Spanjaarden. En waardoor ik in Spanje, ik heb denk ik best wel wat huizen gezien, maar dat eigenlijk geen één huis voldoet aan de Nederlandse standaard. Als ik nu naar Nederland ga, verbaas ik me er soms over hoe prachtig die huizen zijn. De inrichting,
alles smaakvol.
Ja, exact. Ja. Ja. Je hebt hier natuurlijk geen kwanten.
Van die beetje goedkope zaken, maar die wel echt gewoon hele leuke dingen verkopen.
Ja, en dat heb je hier echt, nou dat heb je hier gewoon niet. En als je dan een leuke winkel hebt, dan is dat zeg maar, ja, niet dat dat verkeerd is, maar bijvoorbeeld op Action niveau en dan best wel prijzig. Ja. En dat mis ik ook wel soms uit Nederland, dat je even naar een woonboulevard kan, even...
En ook tweedehands leeft hier niet heel erg.
Nee, je hebt hier wel Wallapop.
Ja, maar nee, ik weet niet hoe jouw ervaringen daarmee zijn.
Nee,
maar...
in Nederland kon ik best wel op marktplaats. Oh, ging ik heel vaak meubeltjes zoeken of mooie kleden.
Ze zijn er al minder mee bezig.
Yeah. Absoluut.
Ze eten buiten de deur, zitten veel op het strand. En, een heel andere relatie tot het huis.
Ja.
Hoe wij dat in Nederland kennen.
Ja, ja absoluut. Ja, en nu... Heb ik wel wat winkels ontdekt online die ook hier in Spanje leveren of zijn.
Oh, dat is goed. De Spaanse winkels. Of zijn dat,
Er is één, is Skloon. Yeah. En Made.com.
Zet u wel even in de show notes. Dat is wel voor mensen in Spanje. In Nederland en Spanje is dat wel interessant om te doen.
Het is wel een beetje... Het is denk ik wel betere kwaliteit dan bijvoorbeeld de kwanten. Maar het is wel echt het checken waard. Ja.
Leuk.
Ja, Meet ken ik,
En buiten de kwantum, zijn er nog andere dingen die je mist uit Nederland?
Cliché, familie, vrienden.
Ja.
En... de wasmiddel.
Je mist de wasmiddel.
Ja.
Wat een soort wasmiddel.
Robijntje en Albert Heijn huismerk. Ja.
Oh, dan vind ik dat we ook nog even erbij moeten vertellen. We kwamen net binnen en toen lag er een schaaltje met heet water en wasmiddel op tafel. En toen vroeg ik jou van, wat doet dat dan hier? En toen zei je, zo goed voor de geur in het huis, toch?
De beste geurdispenser die er is.
Ja. Tip van de dag.
Ja. Maar dat doe je dan met Spaanse wasmiddel nu? Niet met
deze was dus met Ariel. 3-in-1 pot. Is dezelfde als in Nederland. En ik heb ook hier een paar bussen robijntje wasmiddel.
Mooi. Ja, want hoe is Nederland nu eigenlijk geïntegreerd in je leven? Ga je er nog vaak naartoe? Komen ook vrienden en familie hier naartoe? Of hoe,
In het eerste jaar kwamen best wel wat vrienden en familie hier. Nu is de situatie natuurlijk ook heel anders. Anders waren er absoluut nog weer mensen gekomen. En ikzelf, eigenlijk het idee is dat ik wel elke maand... maximaal 2 maanden naar Nederland ga. Ook voor fotoshoot, kennismakingsgesprekken. Eigenlijk dit jaar ook bruiloften. Nu is dat natuurlijk niet. Ik ben nog wel in augustus en september geweest. En ik hoop eigenlijk dat volgend jaar dat weer gewoon net als altijd kan.
Ja, dat je het gewoon wel blijft combineren, die twee werelden. Ja, je zit hier ook dicht bij het vliegveld, toch?
Ja, Reus heeft een eigen vliegveld met een connectie naar Eindhoven.
Ja.
In de winter is dat gesloten, voor zover ik weet. Maar in de zomer heb je echt een ideale verbinding. Ja, je gaat hier echt het huis uit. En serieus, met 10 minuten sta jij in de vertrekhal. Ja, dat is perfect. Heel apart. Ja.
Ja, en dan kan je het ook blijven combineren. Want beide landen hebben mooie dingen. En of je niet zo definitief...
Ja. Ja, nee. Het beste van twee landen, hè?
Ja, super.
Hoe gaaf en hoe positief dit hele verhaal ook klinkt, Dorieke neemt ons toch nog even mee naar de heftigheid van dit hele avontuur. Alle aspecten van je leven veranderen. Je woonplaats, je relatie, je baan, de taal, van een dorp naar een stad. Het is niet niks. En als ze het over mocht doen, dan zou ze het ook echt anders doen.
Ik zou het echt niemand aanraden om alles... Zeg maar, om en een nieuwe baan en met je partner samenwonen. Of een nieuwe baan, een nieuw land, ander land.
Andere taal,
een bedrijf opstarten. Nee, dat zou ik niemand aanraden.
Hoe had je dan het idealiter willen doen?
Ik denk, en daar heb ik best wel veel over nagedacht. Want stel dat ik in Nederland was gebleven, dan, dan had ik waarschijnlijk eerst naast mijn baan... begonnen met
freelancen.
Ik wist niks van fotografie. Ja, creatief wel, maar technisch niet. En ik had geen netwerk, ik had niks. En dat is wel, ik denk wel dat het echt verstandig is om naast een job of als je echt alles heel goed ingecalculeerd hebt, om dan te gaan. Dus dat je al wel enige kennis hebt van hetgeen wat je gaat doen. Zeker als je gaat verhuizen naar het buitenland.
Ja, dat kost ook al heel veel energie.
Ja. Nou, dat is echt zo. Want die eerste maanden in Barcelona, ik was moe al echt de hele tijd. Ja. En gewoon alleen al door de dingen die je ziet, die je doet. En, maar dan ook nog, moet je ook nog zeg maar, een bedrijf opbouwen. En het eerste jaar had ik niet heel veel druk daardoor. Ik dacht, ja joh, ik heb toch een spaarpot en ik zie wel. En dat is altijd wel goed geweest. Ik kan altijd terug. Dus ik heb een opleiding gedaan. Ik kan terug. En zorg is altijd werk in. Ja. Alleen nu met de corona. Kijk, als ik niet een lieve vriend had die mijn vangnet is, dan had ik al terug, dan moest ik alweer terug. Dan had dat nooit overleefd.
Nee.
En dus ik zou echt wel adviseren als je echt voor jezelf wil, fulltime 100% en die jump wil maken, denk ik dat het wel handig is als je al iets hebt gedaan. Dat je al een paar stappen hebt genomen.
Ja. Dat is wel heel veel tegelijk. En toen kwam ook nog de relatie erbij. Opnieuw, samenwonen, taal.
Ja, ja. En voor de relatie was het geen probleem. We hebben echt... ik denk dat je dan ook wel heel snel naar elkaar toe groeit.
Ja.
En dat is altijd heel goed gegaan. Maar ik heb wel... zeker aan het begin van de corona had ik wel een beetje een tegenslag. Dat ik dacht, ja, fuck.
Mm-hmm.
Nou zit ik hier... En is leuk, ik heb een leuke relatie en ik woon goed. Alleen, dan realiseer je op een gegeven moment wat er allemaal is veranderd. En ook dat je niet bijvoorbeeld in één keer terug kan naar je familie. Dat, het eerste jaar was vooral allemaal heel leuk en nieuwe dingen ontdekken. En toen op een gegeven moment kwam echt die druk dat ik dacht, maar ik moet nu echt geld gaan verdienen. Ik moet nu echt... En ik denk dat die stress is wel... dat is de enige stress waar ik echt last van heb gehad. Die druk... Ja. En nu weet ik, oké, daar kom ik uit. En dat komt echt wel goed. En dat is op dit moment is dat niet per se een zorg. Kijk, het is iets wat je wil gewoon een goed lopend bedrijf hebben. En, maar dat komt wel weer. En nu weet ik, oké, dat komt wel weer. En ik kan nu achter de schermen werken aan alles wat ik kan doen. Zodat dan straks als alles weer komt. En als er straks weer mensen naar Barcelona gaan. Dat ik sta daar met mijn bordje. Hey, kennen jullie mij nog? Van Insta. En dan komen de fotoshoots in Barcelona weer. Dan komen de bruiloften weer. En ook misschien met de ondernemende vrouwen. Dat het nog meer gaat lopen. Ja, dat mensen ook weer willen investeren. Ja, dus helemaal vertrouwen in.
Dan gewoon vertrouwen in helemaal.
Dus dat heb ik ook wel.
En ik denk dat heel veel mensen wel even dat dipje hebben. Dat hoor ik wel veel terug. Dat je het eerste jaar is natuurlijk allemaal nieuw en leuk en zon en leuk en leuk. En dan is er even een realisatiemoment van oké, maar hoe ga ik het hier eigenlijk precies allemaal invullen?
Precies,
en op een gegeven moment als je daar dan weer je weg in vindt, dan heb je ook wel je plekje gevonden meestal. Maar dat is best wel, dat horen we wel vaker terug.
En als je dan kijkt naar de komende jaren... Heb je nog dromen en doelen waar je zegt, dat wil ik wel nog echt gaan doen? Of?
Vooral het bedrijf op een hoger niveau tillen. Dus groeien in de fotografie. Echt een seizoen vol bruiloften. En gewoon wel exclusieve beelden maken. Dat is wel echt een van mijn dromen. En samen met Adrian willen we eigenlijk een appartement kopen. Hier in Spanje. De prijzen van appartementen liggen best wel een stuk lager. In vergelijking met de prijzen in Nederland.
Ja.
En ook, er is ook wel een verschil tussen Barcelona en omgeving. Hier, Reus bijvoorbeeld. Dan willen we eigenlijk een appartement kopen. In plaats van wat we nu doen is huren. Heb je maandelijkse lasten verlaag je. Zodat je meer vrijheid hebt voor reizen. Dus dan buiten het trouwseizoen om toch reizen.
Ja,
dan kan je bijvoorbeeld een maand... Vorig jaar hebben we 6 weken zijn we naar Canada geweest. En het jaar daarvoor naar Amerika. En
dus zit toch dat reizen nog wel verweven? Want was dat je eerste plan?
Dat is zo tof. Dat had ik nooit verwacht. Maar,
dan kun je het samen doen.
Dat en een keertje op afstand gaan werken, ook weer ergens anders.
Ja, kan ook zeker. Nog overwinteren. Ja, vorig jaar, ik heb in Canada een fotoshoot gedaan. Dat was ook maar één fotoshoot, maar dat was wel heel speciaal, ja.
Ja. En je denkt, zoals je een appartement ook hebt, dat je dan dat je lasten wat lager zijn, bedoel je? Dat je dan wat meer geld overhoudt om te reizen?
Ja. Denk, om een kleine vergelijking. Een appartement hier, een normaal fatsoenlijk appartement, heb je echt wel voor 80.000 euro.
Ja,
en wel, ja, hier in Reus, is een kleine stad. Ja. Als je nog verder buitenaf, Villa Seca is een klein dorpje hiernaast. Want, nou, dan kan je een huis kopen, joh.
Ja.
En,
ja.
Gewoon zo, uit je
ja. Nee, maar echt, ja. En dat is natuurlijk, dat is absoluut het voordeel van, kijk, wij werken allebei als autonoma.
Ja.
Autonoma.
Ja.
En, zeker omdat we ook in Nederland deels werken of met buitenland, heb je toch wel net een iets beter salaris dan wanneer je bijvoorbeeld hier in Spanje in loondienst zou gaan. Kijk, er zitten natuurlijk wel weer haken en ogen aan, want je hebt natuurlijk wel je kosten voor als je zzp'er bent of verzekeringen of als je ziek bent misschien.
Ja.
Maar ja, voor ons werkt het heel goed.
Je kan wel wat meer sparen misschien om dan zo'n appartement...
Zeker.
Ja.
En als je dan eenmaal een appartement kan aftikken zo, dan... Dan
geeft het heel veel vrijheid.
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Gaaf.
Favorietjes, favorieten. Plaats is randgerecht, kom maar door.
We hebben een nieuw item in een podcast. De favorietjes noemen we het. Omdat we eigenlijk willen, je zit ook wel mensen aan een podcast luisteren die misschien alleen maar naar Spanje op vakantie gaan en gewoon willen weten waar ze het beste kunnen eten en naartoe kunnen gaan. Dus ja, ik ga je even vragen, Fjord. Ik ga drie dingen aan je vragen. Wat is je favoriete plaats in Spanje?
Prades en dan Siurana. Prades is een gebied dichtbij Reus, een gewerkte.
Oké, zet je in de show notes.
Is prachtig.
Wat is je favoriete restaurant in Spanje?
Barut in Reus.
Barut in Reus, oké. En wat is je favoriete gerecht?
Het dessert in Barut.
Het dessert. En wat is het voor dessert dan?
Is paars ijs. Vanille, een soort van paars lila ijs. Met panna cotta en meringue.
Oeh, lekker. Klinkt lekker. Oké. En we eindigen eigenlijk de podcast altijd met een tip. Hè. Er zijn natuurlijk vast wel mensen zijn die nu uit het raam kijken en die zien regen en het is misschien al donker. En die denken, joh, ik wil het eigenlijk ook wel. Wat zou jij dan adviseren aan deze mensen?
Kijk welke stap je nu kan nemen om dat waar te maken.
Ja, dus een kleine stap
maken. Klein stapje maken. Ja. Klein stapje is er weer één. Ja,
leuk.
Absoluut.
Mooi. Nou, dat was het hem. Dankjewel.
Ja,
super.
Dankjewel. Jullie
bedankt. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, ideeën voor onze podcast, topics waar je meer over wilt weten? Laat een review achter en help jezelf en anderen te inspireren om de stap naar Spanje te maken. Tot volgende keer!